Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
We zijn al een tijdje bezig met een serie in het kijken naar samen kerk zijn. En onderdeel van samen kerk zijn is dat we leren wat het is om te discipelen, om discipelen te maken, wat discipelschap is. En daarom zijn we nu voor de tweede week aan het kijken naar dat we als kerk geroepen zijn om samen discipelen te maken. We hebben vorige week gekeken naar de noodzaak van discipelschap, naar wat discipelschap is en wat we moeten doen. En we hebben geleerd dat dat betekent dat discipelschap is de ander leren wat Gods woord zegt en hoe je dat dan ook daadwerkelijk kan toepassen. En God geeft ons hier, hebben we gezien, ook allemaal de opdracht om discipelen te maken. En we hebben gezien dat we het ook niet te ingewikkeld moeten maken. Je hoeft niet een compleet uitgedacht traject te hebben van maanden waarbij je wekelijks samenkomt om... Nee, het kan maatwerk zijn. Je kan het toepassen op de situatie en de persoon waarmee je dit gaat doen. En we hebben gezien dat discipelen, en dat is eerder ook in deze serie, het maken van discipelen begint bij dat iemand een nieuwe identiteit krijgt in de Heer Jezus, doordat hij of zij tot geloof komt. En wanneer we dan die nieuwe identiteit hebben, worden we geleid door de Heer Jezus. Want wij zijn het lichaam, zegt de Bijbel, en hij, Jezus, is het hoofd van zijn gemeente. En daar mogen we ons aan onderschikken. En we mogen ons onderschikken zoals een lichaam dat doet aan het hoofd. En we mogen daarmee dus de leiding van de Heer Jezus volgen in alles waartoe hij ons leidt. Wat dat ook is, en we mogen hem laten bepalen waar hij dan toe leidt. En een van de dingen waar hij ons toe leidt, en daar zullen we ook in Handelingen 14 naar gaan kijken, de vlader alsjeblieft alvast daar naartoe, is dus dat wij samen op missie zijn, op zendingsreis zijn, op een reis zijn geleid door de Heer Jezus om discipelen te maken. En ik wil vandaag meer gaan kijken naar het hart van discipelschap. We hebben vorige week de noodzaak gezien, maar wat is nou het hart van discipelschap? En samengevat, en daarmee kan ik mijn hele preek in een paar woorden samenvatten, maar is het hart van discipelschap het hart van de Heer Jezus? Want de Heer Jezus was degene die ultiem het voorbeeld gaf van wat het is om discipelen te maken. Maar hoe ziet dat er nou praktisch uit? Nou, daar wil ik naar gaan kijken. Wat is dat hart? Hoe ziet dat eruit? Wat zijn Bijbelse voorbeelden van hoe discipelschap eruit ziet en hoe het werkt? Ik wil je nog herinneren aan een citaat dat ik vorige week ook gaf van Braziliaanse voorganger David Cáceres. Hij zegt, discipelschap is geen doel, het is het leven van de christen. Het is niet iets waar we naar moeten streven en waar we naartoe moeten werken. Nee, het is iets wat we horen te doen in alles wat we zijn. We zijn discipelen gemaakt door de Heer Jezus. En zoals een hond doet wat een hond doet omdat hij een hond is, hoort een discipel te doen wat een discipel doet, omdat hij of zij een discipel is. En dat betekent dat het maken van discipelen een logisch gevolg hoort te zijn van het feit dat wij discipelen zijn, dat wij discipelen gemaakt zijn. En voor Paulus en Barnabas was dit iets heel logisch. Voor hen zal het ook niet zo zijn dat ze het echt in fases hebben ingedeeld, zoals iemand die soms iets te strakke dingen denkt zoals ik. Ik denk in hele strakke fases soms. En zoals ik vorige week ook zei, broeder Taco denkt veel meer in organisch. En daarin, zoals vorige week ook gezegd, vullen wij elkaar goed aan. Maar discipelschap zou dus niet een losse fase moeten zijn. Het zou iets zijn dat natuurlijk doorstroomt vanuit het delen van het evangelie.
Het zou iets moeten zijn wat uit ons binnenste vloeit. En Paulus en Barnabas zagen dat. We hebben ook vorige week gezien dat er een oud-testamentisch fundament was voor hen om dit te doen. En zij zagen dat dit noodzakelijk was en daarom dus ook de investering waard. Ze vonden het waard om hun tijd en hun geld en hun energie en wat dan ook te investeren in het discipelen van de broeders en de zusters. En dit was een houding van hun hart om dit te willen doen. Dus laten we lezen wat er in Handelingen 14 staat. Vers 21 tot en met 23, want daar zien we drie dingen die de gemeente, denk ik, geloven wij, hoort te doen. Maar laten we lezen wat daar staat. Paulus of Lucas schrijft, en nadat zij, dat zijn Paulus en Barnabas, aan die stad het evangelie verkondigd hadden en veel discipelen gemaakt hadden, keerden zij terug naar Lystra, Iconium en Antiochië. En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En toen zij in elke gemeente door het opsteken van de handen door hen, voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heere in wie zij nu geloofden. Laten we bidden. Heere God, we danken u dat u hier bent en dat u levend bent, dat u actief bent, dat u bezig bent met ons allemaal. En Heere, u weet precies ook wat een ieder van ons nodig heeft vandaag. U weet waar wij gecorrigeerd, waar wij bemoedigd, waar wij aangesproken moeten worden. Heere, u weet alles. Dus Heere, we leggen deze dienst in uw handen, we leggen onze harten in uw handen. En we vragen dat u zal spreken, dat u ons zal leiden en ons zal bemoedigen, zal corrigeren en zal sturen wat er dan ook nodig is. Heere, help ons om bereid en beschikbaar te zijn voor u. Laat er geen woorden van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden van eeuwig leven. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. De drie taken die Paulus en Barnabas hier zagen, waren ten eerste het verkondigen van het evangelie, ten tweede het maken van discipelen en ten derde gingen zij nieuwe gemeenten planten, zo de Heere dat leidde. Maar dat deden zij met een bepaald hart, vooral dat hart van discipelschap. Want in Romeinen 8 vers 29 staat er dat wij van tevoren ertoe bestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn. Wij horen meer op de Heer Jezus te gaan lijken en dat is het proces van heiliging, van discipelschap, van groei. Het doel van discipelschap is dus meer op Jezus gaan lijken. En wat discipelschap doet door de praktische dingen die je daarin kan doen, is dat het helpt om de ander meer op Jezus te laten lijken. En in het proces ook zelf meer op Jezus te gaan lijken. En dat is iets wat je theoretisch en praktisch moet gaan leren. Want je kan precies weten hoe de Heer Jezus in elkaar zit. Je kan weten wat hij doet, je kan weten waarom hij het doet. Je kan weten alles van hem wat er te weten is, zonder het te doen. En dan heb je maar een beperkte winst van die kennis die je hebt. Dus we hebben theorie en praktijk nodig en daar is discipelschap cruciaal in. En Paulus en Barnabas zagen dat in Handelingen 14 en zij deden dan drie dingen, zien wij, in vers 22 van Handelingen 14. Ten eerste versterkte zij de zielen van de apostelen, of van de discipelen, sorry. Ten tweede spoorde zij hen aan in het geloof te blijven. En ten derde zeiden zij dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. Dat was hun discipelschapstraject. En natuurlijk zeiden ze veel meer. Natuurlijk onderwezen ze veel meer. Maar dit is de samenvatting die Lucas ons meegeeft, die de Heilige Geest ons door de pen van Lucas meegeeft. En het is zo noodzakelijk dat we hierin onderwezen worden. Wij ook nog vandaag de dag en dat we elkaar hierin helpen in deze dingen. Want het begint met dat zij de zielen van de discipelen versterkten. Wat Paulus en Barnabas wilden was dat de zielen van de discipelen, de christenen, dat die sterk waren. Ze wilden dat de nieuwgelovigen konden omgaan met wat er op hen afkwam. Want het was in hun tijd niet zo dat in Nederland, als je een beslissing maakt om in de Heer Jezus te geloven, dat dan er innerlijk van alles veranderd is, maar dat die omgeving er niet per se een mening over heeft. Misschien hebben mensen een mening, vinden ze het gek, maar daar blijft het bij. In die tijd, als iemand tot geloof kwam, was die persoon potentieel zijn huis, zijn baan, zijn familie, zijn vrienden, alles kwijt. Want je geloofde niet langer in de goden van die tijd. Je geloofde niet langer in alle afgoden of je was niet langer een praktiserend Jood. Je kon alles verliezen door in de Heer Jezus te geloven. Dus was het super belangrijk om te leren hoe sterk te staan. Charles Spurgeon heeft hierover gezegd: in de dagen van Christus en daarna betekende discipelschap meestal het volledig opgeven van alles wat zijn volgelingen bezaten, want het waren tijden van vervolging. Als zulke tijden ook tot ons zouden komen, moeten wij zo'n liefde voor Christus hebben, dat wij omwille van hem alles wat wij hebben kunnen achterlaten. Anders kunnen wij zijn discipelen niet zijn. Einde citaat. Discipelschap in de tijd van Paulus en Barnabas was een project, een traject, een proces dat je alles kostte. Tegenwoordig lijkt het ons veel minder te kosten. Voelt het alsof het ons minder kost, maar tegelijkertijd hoort het ons nog steeds alles te kosten. Want wij horen bereid te zijn te doen wat de Heere God wil, waar Hij wil dat we het doen, wanneer Hij wil dat we het doen, hoe Hij wil dat we het doen. En als Hij ons vraagt om ergens anders heen te gaan, als Hij ons vraagt om iets te doen wat wij menselijk gezien onlogisch vinden, en het zou ons iets of heel veel kosten, horen wij daartoe bereid te zijn. En daar hebben wij discipelschap voor nodig, om dat te leren, om dat vuur voor de Heer Jezus te hebben en aan te wakkeren en vast te houden. We hebben discipelschap nodig voor hart en ziel tot op de dag van vandaag. Wij moeten bevestigd en versterkt worden, zodat ook wij overeind blijven in deze wereld. We moeten leren strijden tegen de zonde. We moeten leren onderscheiden wat zonde is en wat niet, zodat we overeind blijven in deze tijd. We moeten leren wat wel en wat niet goed geestelijk voedsel is, zodat we overeind kunnen blijven. We moeten omgaan met de afwijzing van mensen en daarmee leren omgaan. Want niet iedereen vindt het leuk als jij in de Heer Jezus gaat geloven en daarover gaat vertellen. En zo zijn er nog meer dingen die wij nodig hebben, maar daarvoor is onze ziel degene die hulp nodig heeft. Onze ziel moet versterkt worden, zodat wij in ons hele wezen meer op de Heer Jezus gaan lijken. En hier is het zo belangrijk, dat stuk onderwijs waar Mark ons eerder doorheen genomen heeft, dat wij één lichaam zijn als kerk. Want als we zien dat wij één zijn en dat we dus elkaar nodig hebben, dan wil je de ander helpen. Dan wil je de investering doen om de ander te helpen versterkt te worden. Dan wil je de investering doen om de ander overeind te zien staan. Om de ander te zien groeien en te zien bloeien. Dan ga je elkaar opzoeken en ga je het doen. Dan heb je eigenlijk geen reden om een ander niet te discipelen. Behalve misschien dat letterlijk gewoon de uren in de dag op zijn. Maar je ziet dan in dat iedereen gediscipeld moet worden. Jijzelf dus ook, maar dat jij dus ook aan de slag mag gaan om een ander te gaan discipelen, om dus te gaan helpen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Want laten we eerlijk zijn, iedere christen heeft het zwaar van moment tot moment. Soms langere momenten, soms langere periodes. Maar we hebben het allemaal wel eens zwaar. We hebben allemaal tijden waarin we worstelen, waarin we niet zomaar zelf overeind blijven. Juist dan is het belangrijk dat wij elkaar opzoeken. Dat we elkaar helpen, dat we elkaar ondersteunen, dat we iemand overeind trekken. En hier is discipelschap nodig. En dat geldt voor jonge, oude en oudere christenen. Voor iedere christen geldt dit. En als je jezelf in geen van de categorieën wil plaatsen, omdat je jezelf niet jong of oud wil noemen, weet dan dat het voor iedere christen geldt. We moeten versterkt worden, we moeten overeind blijven. En we moeten meer op de Heer Jezus gaan lijken. Maar hoe doe je dit? Nou, neem de ander simpelweg mee het woord van God in. En dat betekent niet dat jij een studie moet kunnen doen naar de punt en de komma van het Grieks en het Hebreeuws. Dat betekent niet dat jij een seminarieniveau opleiding moet hebben voordat jij de Bijbel kan onderwijzen met iemand. Of kan doornemen met iemand. Verre van. Open je Bijbel. Lees wat er staat. En zoek samen naar de betekenis. Zoek naar wie God is. Laat zien hoe groot en hoe geweldig God is door zijn woord heen. Vertel wat God in jouw leven aan het doen is. En hoe Hij jou aan het veranderen is. En wat Hij doet om jou overeind te houden. Deel ook je worstelingen, je pijn, je vreugde. Deel alles. En leg dan uit hoe je hier doorheen gaat. Want dat is vaak het belangrijkste. Hoe blijf jij staande in deze situatie? Hoe kom jij door de dag heen als je hier doorheen gaat? Hoe krijg jij je gedachten terug van al die dingen waar je gedachten heen gaan, naar de dingen die van de Heere zijn? Hoe zorg jij ervoor dat je op de Heere gericht blijft? Terwijl alles om je heen schreeuwt dat je met iets anders bezig zou moeten zijn. Leg ook aan de ander uit wat je moet doen als je zwak bent. Leg uit wat je wel moet doen als je zwak bent, als je het zwaar hebt, als je worstelt. En leg ook uit wat je niet moet doen. Leg uit wat er gebeurt als jij bepaalde dingen doet op de momenten dat jij het zwaar hebt. En hoe jou dat tot zonde kan leiden. En hoe belangrijk het dus is dat jij andere dingen doet. Een voorbeeld daarin is dat het voor heel veel mensen niet handig is om 's avonds laat, wanneer je echt moe bent, op het internet te gaan zitten. Want dan kan je op websites uitkomen die, waar je niet moet zitten. Denk aan 18-plus materiaal waar geen mens naar zou moeten kijken, zeker geen christenen. Maar ook dat je bijvoorbeeld sociale media gaat zitten lezen en extra geraakt wordt door alles wat er daar gezegd wordt. Waardoor jij dieper dan normaal geraakt wordt in je emotie en misschien in emotie keihard terug gaat reageren. Of dat je in je emotie zo neergehaald wordt, in je gevoel dat je misschien een mate van depressie over je eigen hart heen haalt, waar dat niet nodig hoeft te zijn. Dus dan kan het heel nodig zijn om te weten, ik moet 's avonds laat niet meer op het internet gaan. Leg die telefoon weg, doe je laptop uit, zet de tv uit, pak een boek, een bijbelgetrouw boek, pak de Bijbel. Dat zijn dingen die je veel meer op zullen bouwen dan dat ze iets zullen afbreken in je. Maar dat moet je gaan herkennen. En misschien moet iemand dat een keer aan je vertellen, zodat je doorhebt, oh ja, ik herken dat wat jij zegt, dat gebeurt ook bij mij. Zo had ik het nog nooit gezien. En dan kan jij opgebouwd worden om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Dit moet je met elkaar delen. Je moet de ander toelaten in je hart, in je eigen worstelingen, in de diepte van jouw ziel. En natuurlijk begrijp ik dat je dat niet met iedereen doet. Maar Jezus was bereid om de diepte van zijn ziel te openen naar 3 mannen. En een iets minder diep niveau van zijn ziel naar de 12 in totaal. En naar de 70. Hij had gradaties van wat hij liet zien, maar allemaal werden ze gediscipeld. En wij mogen dus de keuze maken om anderen toe te laten, om hen lief te hebben. Om hen te helpen in vreugde, in worstelingen, in pijn en in verdriet. En om Gods werk in jou en door jou heen te laten zijn dat je de ander helpt om op de Heer Jezus te gaan lijken. Paulus ging ook door dit soort hele diepe dalen heen. En zijn discipelschap naar Timotheus ging ook door terwijl Paulus niet eens fysiek bij Timotheus was. Hij schreef brieven aan Timotheus en in de tweede brief aan Timotheus in hoofdstuk 4 zegt Paulus daarin iets heel bijzonders. En leert hij Timotheus hoe om te gaan met als hij door iets heel moeilijks heen zou gaan. In 2 Timotheus 4, vers 16 tot en met 18 schrijft Paulus het volgende. Bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond, maar zij hebben mij allen verlaten. Mogen het hun niet toegerekend worden. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden aan en alle heidenen die zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost en de Heere zal mij bevrijden van alle boze opzet en mij verlossen tot de komst van zijn hemels koninkrijk. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Dit is de afscheidsbrief van Paulus. Dit is de laatste brief die Paulus geschreven heeft die in de Bijbel staat. En Paulus zit hier opgesloten in een gevangenis en dat is niet een, tussen aanhalingstekens, luxe gevangenis zoals wij die tegenwoordig hebben. Hij zat waarschijnlijk vastgeketend in een hele nare positie. In een stinkende, rottende gevangenis in Rome, ondergronds, waarbij er geen daglicht was en vooral heel veel vocht. Nou, dat is heel slecht voor je gezondheid. Als je het slecht gaat met je gezondheid, loop je de kans dat het ook steeds slechter gaat met hoe met je mentale en je geestelijke staat. En in die situatie werd Paulus ook nog eens aangeklaagd. En hij moest zichzelf verdedigen en dan hoop je natuurlijk dat je daar met een groep staat. En dat er mensen zijn om je te ondersteunen. En Paulus zegt, bij mijn eerste verdediging was er niemand die mij bijstond. Maar zij hebben mij allen verlaten. De menselijk, vleeselijk, logische reactie is, mogen het hun toegerekend worden dat zij mij verlaten hebben. O Heer, raak hen omdat zij mij verlaten hebben. Laten zij verlaten worden zoals zij mij verlaten hebben. Nee, Paulus zegt, mogen het hun niet toegerekend worden. Dat is het hart van discipelschap. Paulus die wilde Timotheus leren, reken het ze niet aan als ze jou iets aandoen. ren naar de Heere. Want hij zegt daarna, maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven. Paulus leerde om zijn kracht te zoeken bij de Heere en niet in mensen. Hij zocht zijn rust en zijn bevestiging, zijn identiteit, zijn troost bij God. En Timotheus moest dat leren, want Timotheus ging waarschijnlijk ook door dingen heen die vaak niet makkelijk waren. Die man leidde huisgemeenten in Efeze, wat een ontzettend goddeloze stad, goddeloze regio was, waar heel veel tegenstand was. En hij geeft Timotheus hiermee, in 2 Timotheus 4, vers 16 tot en met 18, hoe ga je om met als jij verlaten wordt door allen? Mogen het hun niet toegerekend worden? De Heere heeft mij bijgestaan en mij kracht gegeven. Dat is de theorie en de praktijk. Dat is dat meegeven aan de ander. En Paulus deed dat zelfs via een brief. Ja, om dus maar aan te geven dat je discipelschap zelfs, als het niet anders kan, via een internetverbinding of een telefoonverbinding kan doen. Dat je elkaar kan bellen en op die manier de ander kan discipelen. Het is allemaal mogelijk. Maar we moeten de ander helpen. We moeten de ander versterken in hun ziel. Want dat hebben we nodig. Omdat we allemaal door makkelijke en moeilijke dingen heen gaan. En we mogen leren om dat op een manier te doen waarin we op de Heere Jezus lijken. Dus help de ander door de ziel van de discipel te versterken. Het tweede wat Paulus en Barnabas deden was dat zij de discipelen aanspoorden in het geloof te blijven. Nou, wij hebben aansporing nodig. Het woord aansporen in de grondtekst betekent iets als corrigeren, de goede richting opwijzen en langs zij komen. En dat is een belangrijk deel van wat discipelschap is. Bijsturen. Ik heb vorige week ook gedeeld dat ik heel frequent bij Stan & Marnie over de vloer kwam en dat zij mij jaren gediscipeld hebben. En heel veel was mijn enthousiasme of mijn gebrek aan enthousiasme de goede kant op sturen. Heel veel was, nou misschien kan je die kant op gaan. Of wat denk je dat dit is? Zou je dit niet kunnen doen? Een voorbeeld daarvan is, we hadden voordat de gemeente een stuk groeide, jaren geleden was de gemeente, hadden we een volle dienst als er 40 man was. En toen hadden we een donderdagavond bijbelstudie. En mijn hart was op dat moment gefixeerd op één ding en op één ding alleen en dat was voetbal. Maar moet je goed begrijpen, dat was niet zelf voetballen, daar was ik te lui voor. Dat ging om voetbal kijken. En ook in hoeveelheden die ik jullie zal besparen, maar dat was echt waanzinnig veel. Maar ja, op donderdagavond was er toen Europa League voetbal. Dus ja, ik kon niet naar de bijbelstudie. Zo werkte mijn hoofd op dat moment. En op een gegeven moment kreeg ik van Stan, dat was geen vraag. Het was over 3 weken leid jij de donderdagavond bijbelstudie. Succes. En natuurlijk heeft hij me geholpen met hoe bereid je dat voor. Dat was niet iets wat ik voor het eerst deed op dat moment. Maar het was wel, oh wacht even, nu moet ik aan de bak. En dat was de aansporing om in het geloof te blijven die ik nodig had. De schop onder mijn spreekwoordelijke achterwerk die mijn hart nodig had om aan de slag te gaan met de dingen van de Heer. En het is een van de beste aansporingen die ik gehad heb. Om te gaan kiezen voor iets anders dan waar mijn hart op dat moment naar uitging. Maar iemand moest dat wel tegen mij zeggen. Hij kwam langs zij en hielp me een andere richting op. En zo hebben wij dat nodig. Denk aan bij het opgroeien van een christen, denk aan de groei van een baby naar een volwassene. Zo omschrijft de Bijbel dat ook. Een baby moet nog veel leren. Een baby moet leren wat voedsel is. He, mijn zoontje van 1, die stopt nog alles in zijn mond. Gisteren was hij buiten aan het spelen en kwam hij met een mond vol mos kwam die terug. Ja, dan kom je erachter dat dat toch echt geen voedsel is. Dus hij is een hele goede vegetariër op dat moment inderdaad, maar het was geen goed voedsel voor hem. Dus daarin mocht ik hem dan bijsturen. Mocht ik hem de goede richting opsturen door dat uit zijn mond te halen. Maar zo werkt het ook met christenen. Wij mogen leren wat goed voedsel is. Wij mogen leren hoe te praten, hoe bijbels te praten. Want mijn zoontje die praat nog niet. Als hij zijn fles wil, dan weet een soort van de buren 3 huizen verder dat hij zijn fles wil. Zulke gegil komt eruit. We mogen hem leren om dat dan te vragen. Zo mogen wij leren praten als Christus. Wij mogen leren wat wel en wat niet goed is om te doen en ga zo maar door. Dat geldt dus ook voor de christen die aan het opgroeien is. En discipelschap is dan de ander helpen in dat groeiproces. Is de ander helpen in wat is wel goed voor je, wat is niet goed voor je. Zou je niet een stapje die richting op willen overwegen? Bid eens voor of je dit niet zou kunnen gaan doen. En wat belangrijk is dat discipelschap niet stopt zodra wij vinden dat we zelf volwassen zijn. We moeten blijven groeien in het op de Heer Jezus lijken. En daar hebben we hulp bij nodig. Er is geen moment dat ik kan zeggen als christen, oké, nu ben ik te volwassen om nog gediscipeld te worden. De enige relatie die ik nog aan kan gaan op discipelschap is dat jullie iets van mij ontvangen. Maar zelf ontvangen hoef ik niet meer. Hoe trots is dat? En toch zijn we soms van die mening dat wij niks meer kunnen ontvangen van de ander. En dat wij alleen nog maar te zenden hebben. Terwijl aangespoord worden in het geloof te blijven, iets is dat christenen van alle leeftijden, geestelijke en fysieke leeftijden hebben, wat ze nodig hebben. En waarin je heel veel kan leren van iemand die ouder of die jonger is. Afgelopen week was ik gisteren was ik aan het klussen buiten. En zoals een goed vader betaamt, had ik niks voor ze te doen, dus had ik wat bedacht voor ze. Dus ik had een blok hout neergelegd, ik had twee spijkers erin geslagen, een stukje, en die mochten zij daarna erin slaan. En een van de twee dochters vond het fantastisch, mapte ze er direct in, ging hartstikke goed, en de ander die had er wat meer moeite mee. En op een gegeven moment raakte ik met een van mijn dochters in gesprek. En dat ging over dat blok hout, en ze vroeg, ja, waarom hebben we dit nou? En toen zei ze uit zichzelf, ja, dit is zeker om ons bezig te houden, Abba. Ze had me door. Dat is niet hoe wij om kunnen gaan met discipelschap. Dat er een mate van bezigheidstherapie is. Dat jij alleen nog maar bezig gehouden moet worden. Of dat we de ander bezighouden. Nee, we kunnen altijd iets leren. We kunnen altijd van elkaar leren. Het is nooit zo dat je uitgeleerd bent. Want wat je vaak ziet is dat mensen die net tot geloof gekomen zijn, zo in vuur en vlam staan voor de Here, zo'n passie hebben, die bij iemand die al wat langer gelooft misschien wat meer uitgedoofd is. Dan kan je weer leren van die passie. Je kan leren van het enthousiasme om iets te zien in Gods woord. Je kan leren van het enthousiasme over het delen van het evangelie. Dus het aansporen in het geloof te blijven is iets wat we allemaal nodig hebben. Want ook als jij degene bent die de ander gaat discipelen, moet jij aangespoord worden door het hart van degene die jij gaat discipelen. We mogen langs zij komen bij de ander, maar wetende dat je dan bij elkaar langs zij komt. Je mag de ander helpen, weten dat je elkaar mag helpen. En dat dat kan betekenen dat je soms een schop onder je kont krijgt. Dat je een arm om je heen krijgt. Dat je de goede kant op wordt geduwd of weggetrokken wordt bij iets waar je mee bezig bent. En dat allemaal vanuit het hart van de Heer Jezus om meer op hem te gaan lijken. Want het doel is de ander helpen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Een voorbeeld hiervan zien we in Handelingen hoofdstuk 18. Daar waren Aquila en Priscilla waren daar en Apollos was daar, allemaal mensen die je verder kan opzoeken in Handelingen 18. Maar we zien hier een prachtig proces. Een zekere Jood van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Here onderwezen en omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Here, maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Prachtige situatie. Een broeder vol vuur, een broeder vol passie die het woord van God onderwijst. Alleen er schort één dingetje aan zijn theologie. Hij wist alleen van de doop van Johannes. Hij miste de doop door de Here Jezus. En Aquila en Priscilla hoorden dat, die hoorden hem onderwijzen. En dan vers 26, en toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen ze hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. Zij spoorden hem hiermee aan om in het geloof te blijven. Ze trokken hem weg bij wat niet langer afdoende was, namelijk de doop van Johannes, en duwden hem de goede richting in van de doop van de Heer Jezus Christus. Dit is wat discipelschap in de praktijk is. Ze stuurden zijn geloof in de juiste richting. Ze hielpen hem om in de juiste richting te blijven gaan. En dit hebben wij allemaal nodig. Want bedenk door de zorgen van het leven hoe makkelijk wij afgeleid kunnen raken van de dingen die goed zijn, van de dingen die noodzakelijk zijn. Wij hebben dan onderwijs, wij hebben instructie, wij hebben correctie en een goed voorbeeld nodig. En Aquila en Priscilla hielpen Apollos meer als Jezus te leven en als Jezus te onderwijzen. En ze deden dat als koppel, geleid door de Heilige Geest. En hierin is dus ook het bijsturen van anderen nodig. Dit is een manier om dat te doen. Waarbij je een koppel dat naar een alleengaande of een single kan doen. Waarbij je een koppel dat naar een koppel kan doen. Een alleengaande naar een alleengaande. En zeker als dat een structureel iets is, is het verstandig, zeker bij singles die met singles dit doen, om dat van hetzelfde geslacht te laten zijn. Natuurlijk kan je gewoon een gesprek aangaan met iemand van het andere geslacht. Het zou gek zijn als dat niet meer zou mogen. Dan zouden de dingen niet goed gaan. Maar we mogen de ander helpen om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. En daarin hebben wij het nodig om aangespoord, om aangevuurd te worden. En dat zagen Paulus en Barnabas. Dat wilden zij de christenen bijbrengen. Ten derde zeiden zij dat wij door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten ingaan. En ook dit is noodzakelijk. De wetenschap dat het christen zijn niet alleen maar leuk, rozengeur, maneschijn, voorspoed, gezondheid en gezelligheid is. Ze moesten weten wat hen te wachten stond, zeker in die tijd. En voor de duidelijkheid, in Nederland is er geen vervolging zoals er in die tijd was. Er is in Nederland ook geen vervolging zoals in Noord-Korea, Somalië of Jemen. En waarom die drie? Omdat die drie landen in de top drie van Open Doors staan, waarbij er christenvervolging is wereldwijd op dit moment. En laat dus ook, als we dit lezen, ons het aansporen om te bidden voor onze broeders en zusters die wel door verdrukking heen gaan. Om te bidden voor degenen die wel in stilte naar de kerk moeten gaan, niet mogen zeggen dat ze christen zijn omdat ze anders vervolgd worden. Maar waar er in die tijd vervolging in de fysieke vorm was, in Noord-Korea, Somalië, Jemen en de lijst is vrij lang, valt Satan ons in Nederland niet aan met gevangenis, met marteling en dat soort dingen. Hij valt ons aan met afleiding, met verleiding, met verdeeldheid. We moeten beseffen dat Satan, onze vijand, niet stilzit in Nederland en nog steeds bezig is om mensen weg te houden. Om een mate van verdrukking te brengen die ons van de Heere God afhoudt. Want hij wil ervoor zorgen dat we afgeleid zijn van de dingen van God. Kijk maar hoe makkelijk het is om, wanneer je je Bijbel wil lezen, om met allemaal andere dingen bezig te zijn. Kijk maar hoe makkelijk het is om, als je wil gaan, een afspraak wil gaan maken met iemand, hoe makkelijk het is om dan te zien, oh ja, ik kan pas over 6 maanden. Want mijn Nederlandse agenda zit vol. De verleiding om allemaal andere dingen te doen dan dat goed zijn voor ons. De verdeeldheid die er in de kerk ook is, omdat we soms bereid zijn om over een punt en een komma van dingen die geen theologie zijn waar we op zouden moeten splitsen, om alsnog te splitsen. Waardoor de kerk meer bezig is met naar elkaar kijken dan dat we bezig zijn met uitreiken naar de wereld. We moeten beseffen dat de vijand niet stilstaat en hier hebben wij hulp in nodig. Om dit te zien en om hier adequaat op te reageren. Om hierin ook het hart van de Heer Jezus te hebben. We hebben een vijand die door middel van geestelijke strijd ons wil afhouden van de dingen van God. En wij mogen leren om daar als Jezus mee om te gaan. En ook daar is discipelschap in nodig om het te gaan herkennen. Om te gaan herkennen wanneer de vijand je aanvalt. Om te gaan herkennen wat je dan moet doen met die aanvallen. En dit moet de kerk weten. Dit moet jij als individu weten. Want wij allemaal hebben het nodig om hierin meer op Jezus te gaan lijken. Wij moeten opgevoed worden, opgroeien in de wetenschap dat er veel verdrukkingen zullen zijn. En nogmaals, wij hebben geen marteling en dat soort verdrukkingen voor ons. De meeste van ons niet. Maar we mogen wel leren om te gaan met wat er hier is. En daar heb je discipelschap in nodig. De begeleiding van een broeder of zuster om het te gaan herkennen en er adequaat op te reageren. We mogen leren omgaan met verdrukkingen als Jezus. hoe hij overeind bleef wanneer hij aangevallen werd. Dus discipelschap is dat je je huis en je hart opent, ook als het gaat over strijd. Dat je deelt welke strijd je hebt. Dat je deelt waar je mee worstelt. Dat je de ander meeneemt in je lijden, in je vervolging, in je pijn, in je verdriet, in de geestelijke strijd die je hebt. We kunnen soms zo het idee hebben, oh, ik moet hier alleen doorheen gaan, maar er is geen Bijbels principe die dat onderbouwt. Natuurlijk zijn er dingen waar niemand precies kan weten waar jij doorheen gaat. Maar je kan nog steeds om gebed vragen. Je kan nog steeds laten merken dat je worstelt. Je kan nog steeds samen door dingen heen gaan. Want zo intiem moeten wij elkaar leren kennen. Vorige week gebruikte ik in mijn preek een voorbeeld, wat ik niet had moeten gebruiken, over hoe we elkaar intiem moeten kennen. Daar ben ik ook in liefde op aangesproken. Ik zal het voorbeeld nu noemen, zodat jullie weten waar ik het over heb. Dat ging over dat dat de discipelen waarschijnlijk ook wisten hoe wanneer de Heer Jezus een scheet liet, hoe dat rook. Ik heb dat op dat moment gezegd, omdat ik dacht dat ik een voorbeeld wilde aanhalen van hoe we de ander intiem kunnen kennen. Ik had dat voorbeeld niet moeten gebruiken. Maar wat we wel mogen leren is dat we de ander in hun intieme strijd, in hun intieme gewoontes, in hoe ze zijn, we ze mogen leren kennen. Want dat is wel een punt dat staat. Als iemand door strijd en door moeite, door worsteling, door pijn en verdriet heen gaat, dan moeten we dat gaan leren herkennen. We moeten er doorheen kunnen kijken als iemand zegt, ja het gaat goed en we weten eigenlijk, ja maar het gaat niet goed. Zo intiem moeten wij elkaar kennen als het gaat om discipelschap. En daarom is discipelschap niet een doel, maar is het ons leven. Want dan kunnen we samen door strijd heen gaan. Kunnen we samen door moeite heen gaan. Kunnen we samen groeien om meer op de Heer Jezus te gaan lijken. Maar daarvoor moeten wij elkaar leren kennen. En dan moet discipelschap dus ook niet optioneel zijn voor ons, maar is het iets wat we horen te doen, waar we ons eigen hart in moeten onderzoeken. Dus hoe zit het met jouw hart? Heb jij het hart van discipelschap, namelijk het hart van de Heer Jezus? Dat je wil investeren in de ander. Dat je je hart wil openen naar de ander. Want het hart van de discipelaar, degene die een ander discipelt, moet zijn zoals bij de Heer Jezus. En de 12 waren overal bij Jezus' bediening. Als Jezus in gesprek ging met de fariseeën, had hij zo'n groepje die de hele tijd achter hem stonden. Dat waren de discipelen. Die meeluisterden, die misschien wel in hun hoofd aantekeningen maakten. Als Jezus iemand ging genezen, waren de discipelen erbij. Bij het opwekken van Lazarus waren ze erbij en ga zo maar door. Jezus liet zien hoe te bidden, hoe mensen lief te hebben. Hij corrigeerde zijn discipelen ook als ze iets deden wat niet paste bij zijn hart. En Jezus had dus geen geheimen voor hen. Hij had geen privacy buiten zijn eigen gebedstijd. Dat is onder andere het hart van discipelschap. Dat was zijn onderwijs, dat is waar Jezus langs zij kwam, waarin hij hen discipelde. Jezus ging ook door diepe pijn in zijn discipelschap. En hij bleef doorgaan. Ook dat is belangrijk voor het hart van discipelschap. Want kijk naar de 12, hoe vaak luisterde die nou niet naar de Heer Jezus? Als je daarvan een lijstje gaat maken, denk ik dat je nog schrikt. En toch ging Jezus door. Bedenk dat Jezus evenveel investeerde in de 11 anderen als in Judas, die Jezus verraden heeft. Vergeet niet dat de overige 11 Jezus allemaal verloochend hebben en bij hem wegrenden. En Jezus zei niet, nou ja, klaar, dan ik begin wel opnieuw. Nee, hij herstelde, Petrus herstelde ze allemaal, zodat ze weer zijn discipelen konden zijn. Hetzelfde met Paulus. Zoals we gelezen hebben in 2 Timotheüs 4. De mensen verlieten hem juist op de momenten dat hij de mensen het meeste nodig had. Dat hij ondersteuning het meeste nodig had. Maar Paulus bleef doorgaan met discipelen maken. En de uitdaging is dat wij hetzelfde hart horen te hebben. Als ik bedenk hoe vaak ik, als ik even aan mijn discipelschapstraject met Stan denk, hoe vaak ik hem beledigd heb op manieren waar ik me echt nu nog voor kan schamen. Dat gaat best wel ver, wat de dingen die ik gezegd en gedaan heb soms. En er was vergeving, er was herstel, er was oké, we gaan door. En we hebben het er daarna niet meer over gehad, omdat dat niet nodig was, want er was vergeving uitgesproken. Het hart van discipelschap is Jezus' hart, een hart vol liefde, een hart vol geduld, maar ook een hart vol handelen. Handelen naar de ander. Want discipelschap zet ook aan tot acties. Een discipelschapstraject neemt ook risico's. Laten we dit eens gaan proberen. Geleid door de Heilige Geest neem je dan risico's. En in discipelschap is er pijn en die neem je voor lief. Want u leidt mij, Heer. In discipelschap is er vergeving, is er genade. En kan je daarna weer door. In discipelschap is dus ook voor iedereen. Maar dat betekent wel dat wij allemaal het hart van de Heer Jezus nodig hebben om de ander te gaan discipelen. Iedereen moet gediscipeld worden en investeren in een ander. Zodat je alles dat je weet en leert weer door kan geven aan een ander. Zodat we allemaal gaan groeien in het op de Heer Jezus gaan lijken. En zeker ook voor onze oudere broeders en zusters, onderschat niet hoe hard wij de kerk, jullie ervaring, jullie levenservaring nodig hebben. Hoe hard wij het nodig hebben dat wat jij al hebt meegemaakt, dat je dat deelt met iemand die minder ervaren is dan jij. Zodat je ook elkaar kan helpen. Het hart van discipelschap, het hart van degene die discipelt, is een hart zoals Jezus' hart. Is een hart vol liefde, een hart vol geduld, een hart vol genade, vol investering, die zich vasthoudt aan het woord van God en dat woord theoretisch en praktisch overbrengt aan de ander. De houding van de discipel, degene die gediscipeld wordt, is minimaal net zo belangrijk. En daar zijn drie hele belangrijke eigenschappen aan. Ten eerste dat jij te onderwijzen bent, in het Engels noemen ze dat teachable, dat jij te onderwijzen bent, dus dat je onderwijs wil ontvangen en er ook iets mee wil doen. De tweede eigenschap is dat je ook beschikbaar bent. De derde eigenschap is dat je trouw bent. Nou, te onderwijzen, in Spreuken 9 vers 9 staat er, geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige en hij zal inzicht vermeerderen. Dit is waar een discipel door gekenmerkt moet worden. Dat je onderwezen wil worden. Zowel de theorie als de praktijk, zegt Spreuken 9 vers 9. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardig en hij zal inzicht vermeerderen. Als je te onderwijzen bent, sta je open voor wat de ander zegt. En heb je niet altijd een weerwoord. Ja maar, is eigenlijk nee want. Heb je ook gedacht aan altijd een tegenwoord hebben, altijd een reactie hebben. Dat zijn vaak eigenschappen van iemand die het moeilijk vindt om onderwezen te worden. En voor de duidelijkheid, het is niet zo dat als iemand jou discipelt, dat jij moet gaan zitten en nooit een kritische noot mag kraken. Het mag niet zo zijn dat jij het altijd eens moet zijn met de ander. Dat is geen discipelschap, dat is een dictator situatie. Je moet goede vragen stellen. Je mag en je moet kritisch zijn, bijbels kritisch. Zodat je samen kan leren de Heer Jezus te volgen, maar je moet nog steeds bereid zijn om te luisteren. Als iemand jou een bijbels antwoord geeft, de Bijbel open doet en laat zien wat Gods woord zegt, dan moet jij bereid zijn om onderwezen te worden door een ander. Een discipel kan je vergelijken met een spons. Die neemt op wat hem gegeven wordt. En natuurlijk moet je gaan filteren wat wel en niet van God is. Maar je moet willen leren. Je moet willen investeren. Ben jij bereid om onderwezen te worden? Ben jij te onderwijzen? Of niet? Tweede eigenschap is dat je beschikbaar bent. In Handelingen 16 kunnen we lezen over Timotheus. En hoe hij meegenomen werd door Paulus. Timotheus was beschikbaar voor Paulus. We weten niet hoe goed hij Paulus kende. Misschien was het wel een vrij onbekend iemand voor hem. En hij ging mee en niet zomaar ging hij mee. Timotheus liet zich ook nog eens besnijden door Paulus om geen aanstoot te geven aan de Christen, aan de heidenen, of sorry, aan de Joden, excuus, met wie ze in gesprek zouden komen. Dat is nog eens bereidwilligheid, moet ik zeggen. Hè? Dat is nog eens beschikbaar zijn. Timotheus wilde mee. Anders zou hij niet meegegaan zijn. Het is niet zo dat Paulus soort van hem in een dwangbuis stopte en hem meetrok of zo. Hij was bereid om te gaan, bereid om te doen. En een discipel is dus beschikbaar. Hij of zij is bereid om zijn of haar leven aan te passen om gediscipeld te worden binnen de grenzen van wat kan. Hè, bijvoorbeeld met kleine kinderen kan je een afspraak maken waar de kinderen bij zijn. Of je kan een afspraak maken buiten de kinderen om, als dat mogelijk is. Je kan zoeken naar een oppas als er kleine kinderen zijn. Maar ook als je geen kleine kinderen hebt, dat je bereid bent om bijvoorbeeld je sportavond om te zetten naar een andere avond. Dat je bereid bent om tijd te maken in je agenda. Timotheus liet alles achter om met Paulus mee te gaan. Die hem ook nog eens wilde besnijden. Nou, dan ben je echt wel heel erg beschikbaar. Maar zijn wij beschikbaar voor God? Want God vraagt nergens aan ons of wij capabel zijn om hem te volgen. Hij wil dat wij beschikbaar zijn. En wij mogen kiezen om zijn plan en zijn agenda te volgen. Maar daarvoor moeten wij beschikbaar zijn. En dat vinden we soms heel lastig in onze drukke maatschappij. We vinden heel veel belangrijk, onze agenda zit ramvol. Maar zijn wij beschikbaar voor wat God belangrijk vindt? Of zijn wij beschikbaar voor wat wij zelf belangrijk vinden? En match je die twee dingen. Ben jij beschikbaar voor God? Ook als het gaat om discipelschap. Het derde punt is dat je trouw hoort te zijn als degene die gediscipeld wordt. Timotheus was super trouw aan God en daardoor aan Paulus. Paulus stuurde Timotheus op lange reizen om zijn brieven af te leveren. Hij stuurde hem voor allerlei redenen op lange reizen ergens naartoe. En Timotheus was trouw. Hij was trouw aan God en bijbels trouw aan degene die hem discipelde. Ik denk dat als Timotheus en Paulus een afspraak maakten om er te zijn, dat Timotheus er was. Als er huiswerk gemaakt moest worden, dat Timotheus het maakte. En als je samen iets deed, dan deed Timotheus mee. Ik denk zeker ook dat Timotheus Paulus niet als een afgod zag. Maar hij was wel trouw aan degene die hem discipelde. En wij horen ook trouw te zijn aan elkaar. Als je een afspraak maakt voor discipelschap, dan ben je er. Als je het afspreekt om bijvoorbeeld een boek door te gaan nemen en er moet een hoofdstuk gelezen worden, dan lees je dat hoofdstuk. Als je samen iets gaat doen, dan ga je dat ook daadwerkelijk doen. Dus ben jij trouw? In de breedste zin, maar ook in de discipelschapsrelatie die je mag hebben. En dit vraagt keuzes, dit vraagt overgave aan God. En dit vraagt het luisteren naar Gods leiding. Maar dit is waar discipelschap over gaat. Dat wij meer op de Heer Jezus gaan lijken. Dat wij bereid zijn om de ander hun ziel te versterken, maar ook om versterkt te worden. Dat wij aansporen en aangespoord worden. Dat wij zien dat wij door veel verdrukking in het koninkrijk in mogen gaan. Dat we te onderwijzen beschikbaar en trouw zijn. En dat ons hart meer op het hart van de Heer Jezus gaat lijken. En daarvoor mogen we ons leven, ons hart, ons pijn en ons verdriet, onze vreugden en onze blijdschap openen naar de ander. En dat is alleen mogelijk door Gods leiding. Dus de vraag is, hoe zit het met jouw hart? Is jouw hart zoals dat van de Heer Jezus? Of is jouw hart anders dan dat van de Heer Jezus? Is jouw hart voor de ander zoals Jezus' hart is voor de ander? Is jouw hart voor discipelschap zoals Jezus' hart is voor discipelschap? Is jouw hart voor de geestelijke groei van de gemeente zoals Jezus' hart is? Of laat het jou koud? Jezus' hart is gericht op de ander. En wil zelf groeien om meer op de Heer Jezus te lijken. En neemt dus de ander mee in dat groeiproces. Heb jij het hart van discipelschap, broeder, zuster? Onderzoek je eigen hart daarin alsjeblieft. Want voor deze gemeente om discipelschap in het DNA te hebben, wat een van mijn dromen en van de dromen van de oudste van deze gemeente is, moet het zo zijn dat ons hart meer op het hart van de Heer Jezus gaat lijken. Want Jezus was bereid om in alles de hele tijd de ander te discipelen. Zijn wij ook bereid om dat te doen? Hoe zit het met jouw hart? Als je nog niet in de Heer Jezus gelooft, dan is vandaag de dag om te kiezen. En als je hier vaker gezeten hebt, dan weet je dat ik dat vaker zeg. Maar dat is ook een Bijbels principe, want je weet niet of je er morgen nog bent. Je weet niet of je er vanmiddag nog bent. Als je nog niet gelooft in Jezus als Zoon van God, kies dan vandaag. Kies om in Hem te geloven als Zoon van God, om je leven aan Hem over te geven. Kies ervoor om Hem te vertellen dat jij een zondaar bent die redding nodig heeft. Dat je zijn liefde en zijn vergeving nodig hebt. De Bijbel zegt geloof en leef. Geef je zonde aan Hem en weet dat Hij je vergeeft, maar doe het vandaag. Stel het niet uit tot morgen. En dan kan ook jij dat discipelschapstraject beginnen. Dan kan ook jij zien hoeveel Jezus van je houdt en kan jij geleid worden door Hem. Nogmaals, broeder, zuster, hoe zit het met jouw hart van discipelschap? Een van de prachtige dingen die we mogen doen als kerk is het vieren van Heilig Avondmaal. En dat sluit ook prachtig aan bij discipelschap. Sluit aan bij het zijn van één gemeente. In 1 Korinthe 10 zegt Paulus, de drinkbeker der dankzegging, die wij met dankzegging zegenen, is die niet de gemeenschap met het bloed van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want wij allen hebben deel aan het ene brood. Nou, dat is een hele hoop theologisch gepraat van Paulus en het is prachtig wat hij hier zegt. Maar wat hij hier zegt is, wij nemen van dit brood, wij nemen van het bloed van de Heer Jezus, symbolisch nemen we dat in de druivensap. En dat maakt ons één, want er is één Heer Jezus, wiens lichaam voor ons kapot gemaakt is. En wij hebben deel aan dat ene lichaam en zijn samen daardoor één geworden. Één lichaam. En hoe meer wij dat zien, dat wij door avondmaal één worden, zullen we zien dat we voor de ander en daarmee voor onszelf het lichaam, het samen lichaam van Christus zorgen door middel van discipelschap. En we hebben daar allemaal een taak in. Maar dat begint allemaal bij Jezus' offer aan het kruis voor jou en voor mij. Zijn liefde zichtbaar aan het kruis, met zijn armen uitgespreid. Iedereen mag komen. Kom naar mij toe. We mogen naar hem toe rennen, achter hem aangaan. En we mogen hem eren om wie hij is. Avondmaal is iets wat wij als gelovigen mogen doen. Het is voor degenen die in de Heer Jezus geloven en hem als verlosser en Heer hebben aangenomen. We vieren dat hij dus ook voor ons gestorven en opgestaan is, dat hij het wonder van nieuw leven gegeven heeft door zichzelf aan ons te geven. Als je nog niet gelooft, laat het dan alsjeblieft aan je voorbij gaan. En gebruik de tijd die we zo hebben voor het avondmaal om je af te vragen hoe jij ten opzichte van de Heer Jezus staat. En als het antwoord is dat je nog niet gelooft, maak dan juist de keuze om wel in hem te geloven. Er zijn ook een aantal kinderen in de zaal, een aantal wat jongere kinderen. Soms hebben we alle kinderen in de zaal. Ouders, let ook alsjeblieft op je kinderen. Want jullie kunnen inschatten of ze begrijpen wat avondmaal is of niet. Jullie kunnen inschatten of dat ze oprecht zeggen dat ze geloven of dat ze mee willen doen, omdat ze mee willen doen. Praat met hen en laat hen aan jou uitleggen wat avondmaal is en wat het voor hen betekent. En dan kunnen jullie als ouders voor hen kiezen of het verstandig is dat ze avondmaal nemen of niet. Want ze zijn jullie verantwoordelijkheid totdat ze zelf die keuze kunnen maken. Maar laten we avondmaal vieren en samen dankbaar zijn voor wie de Heer Jezus is. Laten we dankbaar zijn voor hoe goed Hij is. Voor zijn offer aan het kruis. Jezus stelde het offer in Matteüs 26. En dan zegt Hij, terwijl zij aten, nam Jezus het brood. En toen Hij het gezegend had, brak Hij het, gaf het aan de discipelen en Hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat Hij gedankt had, gaf Hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dit is waar Jezus het nieuwe verbond instelt. Waardoor wij nu mogen komen door het offer van de Heer Jezus. Laten we dit vieren. Laten we hier dankbaar voor zijn. En laat dit ons aanzetten tot meer leven voor Hem. En daardoor ook meer gaan discipelen, meer gaan evangeliseren, zoals hij van ons vraagt als de taken van de gemeente. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel. Dank u wel dat u goed bent, dat u trouw bent. Dank u wel voor uw woord en dat u ons wil vormen en hervormen door uw woord. Heer Jezus, dank u wel voor uw offer aan het kruis en dat wij daardoor bij u mogen komen. Heer, wat een zegen. Maar laat ons ook zien dat wij door avondmaal één zijn, één lichaam. En laat dat één lichaam zijn ons ook aanzetten tot de ander willen discipelen en gediscipeld willen worden. Heer, laat ons zien hoe ons hart is en of wij het hart van discipelschap hebben. Of dat er iets schort aan ons hart. Of dat we te veel op onszelf gericht zijn. Heer, u weet het. Heer, maak het ons duidelijk. Maak duidelijk wat u in ons hart ziet. En of dat wel of niet matcht met de Heer Jezus. Dus Heer, leid ons, spreek tot onze harten. Heer, breng op dit moment ook mensen tot geloof, alstublieft. En Heer, we vragen dat u zal leiden, dat u wonderen zal doen. En we bidden en vragen dat in Jezus' naam. Amen.
I can tell you right now, it's gonna be all